Hip hop, then you got hip hop.
It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going.
Oi, voor ik dat je bom met een overal.
Bereid je dan onder dat het van je baal hier.
Hey, we kennen hier.
Hip hop, hip hop.
Podcast over hip-hop of zo.
Hip-hop.
Ah, ja, oké, okay, ja. Chill, ja. Ça va dan.
Talkies.
Voilà. Ziezo. Deze podcast ga ik deze keer beginnen met, omdat het zodanig symbolisch is voor je muziek. En kijk, dat je de eerste rapper bent die echt symbolisch een drank heeft gekozen. Ja.
Oké.
Okay, voilà. Okay. Dus ik ga de... Rosé en schenken.
Lekker.
Ja, zodat we elk één glas rosé hebben.
Op de middag is dat wel aangenaam, hè?
Voilà, dat had voorgesteld om deze podcast eventueel ook in de voormiddag op te nemen.
Ja,
in de voormiddag ging dat een ander... ging dat toch een andere vibe geven. Voilà, voilà.
Thanks. Eens proeven.
Oké, okay, ik drink zo weinig rosé, maar dus, er is een bepaalde manier om je glas me vast te houden. Mijn glas zo vast te houden, denk ik nog
wel. Doe je wat je wilt.
Ja, inderdaad, maar als je glas zo vast houdt, dan is je gewoon je wijn aan het warm. Dus als... Maar alhoewel, het is toch zodanig warm dat die wijn vanzelf warm wordt.
Zet ja.
Oké. Okay. Nee, van lekker een intro.
Oké.
Okay. Om even aan te kondigen wie dat jij bent. Ja, en die intro is weer veel te lang. En dan ben ik op een gegeven moment gestopt. En dan heb ik op het centrum verder gekeken. En ja, zwart, hij was iemand tussen vangen. Voilà.
Doe maar, ik ben benieuwd.
Tom de Rocker is in tegenstelling tot zijn naam toch een hiphopper. Soms zelfs een verbaal agressieven. Kwam je hem tegen bij emoties van een rebel, zou het vreemd zijn mocht je niet bang van hem zijn. Als je tegenkwam bij Iggy en Hugo, zou het traag zijn mocht je niet wild aan het dansen zijn. En mocht je hem tegenkomen als dun Hugo, dan is het logisch dat je sindsdien al je levenskeuzes overdenkt. Een man met zoveel identiteiten dat hij zelf het woord en een nieuwe betekenis gaf. Namelijk die van woord in de... apostrof en Hugo. Tom had een tijd enorm veel last van angst aanvallen, maar toch lukt het hem om dingen te organiseren. Gelukkig was een van die dingen niet zijn ongewisse dood. Tom is verantwoordelijk voor Hiphopstad, Rad van Tong Festival met Vlaamse Rap Awards, Recht voor de Raap Festival, Frietkamer, Concerten, De Waase Kijkop en schreef ook nog een boek over ontnomen heldenmoed met als titel Ontnomen Heldenmoed. Tom is een held voor de mensheid, zo'n rode held dat hij zelfs anderen helpt. Onder andere met zijn workshop over teksten in hiphop en agressie op de werkvloer. De ene workshop gaat over agressie op de werkvloer, het andere over agressie en teksten. Hij kent Los Sabes, Maria Iscariot en Guido Bacanto persoonlijk. En, voilà, en ja, daar stopt het. Recent bracht hij het album 3:30 uit. En dat is het tijdstip tot wanneer we deze podcast opnemen. Welkom bij Hip Hop Talkies. Ik ben uw host Louis Vano. En mij, in Studio Mikasa, zit iemand die wel al eens een glas rosé lust. En ja, die ik ook al maanden eigenlijk wil aankondigen. Maar nu komt het eindelijk...
Dank u, dank u.
Was dat geweest al uw naam?
Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik dacht dat er nog een derde deel kwam met de...
Ik dacht dat deze keer goed zou komen, maar ze is niet mee. Ja, ze zijn afgegaan te luisteren, dus ik wist je... Dat
ik was te hard aan het luisteren.
Om,
om
uw naam te zeggen.
Ik ben hier, dank u. Ja.
Maar dat is de Hugo.
Oké, okay, voilà. Okay, dank u. Ja.
Ja. Ja, moet ik Hugo zeggen of Tom, of hoe moet ik u aanspreken?
Kies maar. Het is allemaal goed. Ja, soms heb ik een identiteitscrisis met mezelf, maar... Hugo, of doe maar Hugo. Ja, ja oké, okay. is goed.
Oké.
Okay. Ja.
Nee, maar Hugo en Iggy was toch eerder dan Dun Hugo? Dus dan heb je gewoon Dun Hugo.
Vroeger was het vooral ja, met de
Iggy en Hugo.
Iggy en Hugo. Maar hoe is dat gekomen dat ik naar Dun Hugo gegaan ben? Omdat iemand zei tegen mij van, ik zoek u op Spotify.
Mm-hmm.
En ik vind u niet direct terug.
Yeah.
Want er zijn duizenden Hugo's op Spotify. En dan ben ik beginnen denken van, misschien moet ik toch iets veranderen van artiestennaam, iets unieker.
Mm-hmm.
Maar ik wou zo niet echt afscheid pakken van Hugo, want dat, ja, al mijn maten noemen mij zo, dat is al jaar en dag zo. Dus dan ben ik op Dun Hugo gekomen en eigenlijk, ja, marcheert dat wel. Ja.
Ja. Ja. Ik heb die intro geschreven de eerste keer dat we gingen afspreken.
Ja.
Dus dan heb ik eigenlijk recent met die 3:30 gaan toegevoegd en zo. En dat
ja.
En ja, toen ik dat glas, merkte ik ook dat ik ben gestopt toen dat... Toen hij zei van, ah ja, Dem, ik zit in de foute countdown. Want ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen niet heb vermeld. Klopt dat? Of zijn er dingen dat hij zegt, eigenlijk heb je zo goed als alles vermeld?
Nee, er zit zeker voldoende in. Over de Rap Awards, dat is wel de enige nuance. Dat is wat veel mensen denken dat ik dat georganiseerd heb. Ik was wel deel van die organisatie, maar ik organiseerde eigenlijk het festival, Rad van Tong Festival was dat, en daar waren de Vlaamse Rap Awards een onderdeel van.
Mike toch dicht.
Ah ja, oké. Okay. Dus daar waren de...
Althans, als rapper zou je toch... Denk altijd, rappers zijn toch geneigd om dicht tegen de mic te spreken? Hoe dicht hou je de mic eigenlijk?
Hangt er vanaf hoe hard ik roep.
Maar hij zei ook een van de vele frequente gasten van de Dinsdagclub.
Ja.
Dus ze zei het wel gewoon om een brakke mics te weg.
Ja, soms, ja. Valt er wel mee. Maar ik zal wat dichter in de micro spreken.
Ja,
dat is goed.
Nee, maar is het toch echt een ding? Ik bedoel, ik heb nu ook een paar keer op Dinsdagclub gespeeld. En heel veel... Ik heb mijn mic-handling leren perfectioniseren door op Dinsdagclub te spelen.
Is het waar?
Want hij moet echt heel goed in de mic spreken, anders zijn je gewoon niet hoog bij. Vooral als je met een beat optreedt.
Ja, maar ik doe gewoon een teken van, kom, zet dat luider.
En dan echt?
Ja, tuurlijk.
Okay,
moet je afdwingen.
Oké, zet dat zo weg, de Dinsdagclub. Oké, blijf natuurlijk opblijven.
De Dinsdagclub moet heel assertief zijn.
Ja, nee, hij heeft toch al heel veel gestaan.
Een paar keer, ja. Dat was wel tof, hè.
Ja.
Jij ook al, hè, denk ik.
Ja, ja, tof. Ja. Wat vind jij van de Dinsdagclub?
De eerste keer dat ik er was, dan had ik echt zo'n moment van, wat is dit? Je zit ook niet gewoon als muzikant om naar ergens toe te gaan en geen soundcheck. Gewoon echt hier, klim op het podium, je hebt 5 minuten, doe iets. Maar ik vind dat wel een heel boeiende oefening om zo die weinige tijd te pakken en dan dat publiek proberen mee te krijgen. En plus, ik vind ook backstage de kruisbestuivingen, de inspiratie dat je erop doet, want het zijn allemaal... kunstdisciplines door elkaar. Ik vind dat wijs.
Ja.
Ja.
Maar... Ja. Ik vind het soms wel een moeilijk publiek, niet?
Ja.
Maar ik heb daar langs zo geprobeerd om een freestyle te doen op. En zo de klassieke freestyle van steekt allemaal een keer voor heb in de lucht. En ik dacht, daar moet ik gelukkig, want ze zijn mega veel random volgen.
Ja.
Maar toch, mensen maken niet mee.
Is het waar?
Ja.
Ja,
en dan zei Manu Magot tegen mij... Je was ook wel gekend.
Mm-hmm.
Ja, zei dat tegen mij van eigenlijk moet je op deze club direct al. Eigenlijk moet je een paar mensen op voorhand vragen van stik de voorhand in de lucht. Want mensen zijn zodanig met van alles bezig. Het publiek is met van alles bezig. Om het duurt afgeleid door dat ze met knuffels smijten en dat er daar iemand aan het tekenen is. En dat ze met waterpistolen aan het.
Je wordt overprikkeld. Zijn, dus. 3 uur lang word je eigenlijk overprikkeld. Ja.
Dat is niet direct duidelijk. Nee. In de eerste 10 seconden is het publiek al kwijt.
Dat is waar.
Ja. Ja, en dan denk ik van, hij heeft zo van die diepgaande nummers.
Ja.
En toch marcheert dat, hè.
Ik heb niet altijd... Ik heb ook met Niri er al gestaan, en dan is het meer gewoon schwung en gaan. Maar die diepgaandere nummers, ja. Maar ik zeg dat wel op voorhand tegen Vital, van... Ik wil niet heel veel achtergrond op het podium. Ik wil dat de prikkels wat beperkt blijven. En dan gewoon gaan. En er is altijd wel wat geroezemoes, maar er zijn ook altijd wel mensen die luisteren.
Ik ben nu aan het leren dat eigenlijk de key om succesvol te spelen op de Dinsdagclub communicatie is.
Ja, durven. Pas op, de eerste keer dat ik er was, dan dacht ik ook van... Ik merkte dat eigenlijk zelfs mijn moment dat ik op de line-up stond, dat die al voorbij was. Want dan stond ik maar braaf te wachten backstage, maar er is niemand die je komt halen. Hè. Je moet echt wel zeggen van, hey, het is aan mij.
Ja.
dus ja, je moet er wel een beetje frank zijn, ja.
Mm-hmm. Maar ondertussen is het wel een podium dat je weet te waarderen.
Ja, absoluut. Ja, vind het een tof concept.
Uh-huh. Maar leek je dan denk je niet als artiest of zoiets van... Ja, eigenlijk is het niet zo'n uniek podium. Maar het is dan altijd zo het vreemdste podium van Vlaanderen op dit moment.
Ja, dat is vreemd. Dat is wel Roaring Twenties vibe. Maar net omdat die avond zo... heel gevuld is, met alles door elkaar, en dat het publiek soms ook niet weet naar waar eerst te kijken, vind ik dat een heel goede oefening van, oké, ik heb dit en bijvoorbeeld een diepgaand nummer, hoe zorg ik ervoor dat ik toch dat publiek bereik? En ja, dat is soms iets proberen, en soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar ik vind dat je er heel veel leert als artiest.
Ja, en ik heb ook nu al iconische foto op Instagram gezien, op deze club met een van die burlesque dansers. Ja. Maar was dat niet afleidend?
Nee, want dat was gerepeteerd.
Dus
dat was bijvoorbeeld een diepgaander nummer. Maar dan dacht ik, ik wil er iets visueel bij. En ik had dan de vorige keer backstage wat burleske meisjes leren kennen. En dan hebben we dat gerepeteerd, echt, dat die bewegingen volledig... Dus het tijdens de repetitie kun je wel eens laten afleiden. Maar als het for real is, ja, dan focust u. Je weet wat er gaat gebeuren, je weet wat ze doen, je weet hoe verleidelijk dat die hier en hier staan.
Dat was echt bewust, maar dat is iets voor Dinsdagclub? Of had je dat ook gedaan?
Ja, omdat Burlesque wel
marcheert. Hij had ook op het album release gedaan.
Ja. Die act was dan toch geen goed voor, dus ik dacht, ja, kom maar op. Ja. Dus, ja.
Ja, die albumrelease was ook... Ja,
dat is ook weer een extra dingen om mee te krijgen. Hè. Dat visuele, dat pakte nog meer de aandacht.
Ja, en ze het ook verweven in het nummer. Dus het maakt dat toch de focus naar het nummer gaat. En niet naar een van die random dingen dat gebeurt op Dinsdagclub.
Ja.
Dus door de aflevering zag je toch voor focus.
Kijk het eens aan, ja. Aha, ja.
Oké, cool. Ja. Dan de albumrelease, hoe was dat?
De wat, hè?
De albumrelease. Ik heb nu de albumrelease aangeraakt. Vanaf zo doe ik een logische overgang.
Mooi brug.
Maar dat was toch niet wat ik zei. En als overgang verpest. Maar Sava, vertel, hoe was dat?
Dat was in juli, denk ik. Mm-hmm. In Temelrijk is Sint-Niklaas. Dat is zo'n een oude bruine kroeg die al heel lang bestaat. Dat was fijn. Ik maak ook vooral echt wel luistermuziek meestal, dus... En gewoon zo'n bruine kroeg, daar zitten we wel in de juiste setting, in de juiste sfeer. Dat was fijn, ja. Mm-hmm.
En heb je dat bewust dan voor die locatie gekozen?
Ja, ik wou wel de release in de hometown doen. Ja. En dan eerder in een bruin café, ik vind dat wel bij de plaat past.
Mm-hmm. Ja. Dus wist... Maar als je zo'n plaat schrijft, dan zo bepaalde beelden voor ogen, hoe... Die dan in videoclips resulteren eventueel, maar...
Als ik schrijf, niet...
Schrijf je visueel of schrijf je echt puur lyrisch?
Puur lyrisch, maar... Dat visueel aspect, dat begin ik maar aan te denken, eens dat alles af is.
Ja.
Ik focus me eerst gewoon op de trip waar ik in zit.
Mm-hmm.
En de thema's en mm-hmm. daarover schrijven. En dat is ook nog altijd heel therapeutisch voor mij.
Waar komen de thema's? Wacht, ik kan gewoon heel proces vragen. Dus... Ja, hoe begint het proces? Je leeft, je ademt, maak dingen mee.
Mm-hmm.
En dan denk je, met die dingen die ik heb meegemaakt, bepaalde dingen, bepaalde ideeën dat ik heb opgedaan, wil ik in nummer zetten. Of hoe gaat het proces?
Meestal zit ik wat te scrollen naar beats.
Uh-huh.
En als dat is dus ook vrij therapeutisch.
Het is geen vaste beatmaker.
Ik werk met een aantal vaste beatmakers. Ja,
die dan beats
maar ik surf ook gewoon en ik zoek van welke klanken triggeren mij en welke associaties roept dat op. Eigenlijk begin ik ook meer freestylend. Mm-hmm. Gewoon van, wat komt er in mij op, dit of dat. En dan merkte van, dat thema. En dan gaan we erover schrijven en dan merkte ik ben hiermee bezig.
Ja.
En zo krijgt dat wat vorm en blijf ik een tijdje in dat thema hangen. En van daaruit vertrek ik, ja.
Ik ga je gênant zijn, ik was niet aan het opletten wat je zei, omdat je niet in de mic sprak, en ik was afgeleefd dat je
niet in de mic sprak. Allee, kom, ik zit in een centimeter van.
Ze spreekt boven de mic te spreken. Dus,
maar ja, dat vangt er wel op, hè.
Een vlot klinken, maar kun je dan nog niet zeggen wat je zegt, sorry.
Damn, dan moet ik dat herhalen.
En nu valt op dat je pas zomaar iets zegt zonder na te denken.
Nee. Dus okay. ik scroll naar beats. Ik ga wat grasduinen en ja, ik laat dat gewoon spelen en op een gegeven moment zal er een klank mij triggeren en een associatie oproepen. Dan begin ik te freestylen, mm-hmm. gewoon wat komt er in mij op? En dan meestal heb ik eerst een hoek. En van daaruit ga ik verder en begin ik gewoon te schrijven en zit in die flow.
Yeah.
En ontstaat. Of ontstaat een nieuw thema, of merk ik van ja, natuurlijk ben ik daarmee bezig, dat is net gebeurd. Maar het is niet dat ik zoiets heb van oké, ik heb nu dit meegemaakt.
Mm-hmm.
Ik ga er nu over schrijven.
Nee. Het is niet dat je al ideeën hebt en dat dan de beat later komt. Het idee vertrekt ik meestal uit de beat. Maar associatie is uit de beat voortkomen.
Ja. Maar door dat te doen, kom je soms wel op ideeën van ik wil over dat thema nog wel iets meer schrijven. En dan ga ik weer zoeken naar beats waarvan ik vind dat die klanken erbij horen.
Ik heb een pakje gedaan ook met zo de... Dat zei ik ook niet zeggen, maar heb zo Omdat die Facebookgroep heet effectief West-Vlaamse hip-hop. Maar ja, West-Vlaanderen en hip-hop. Dat...
Ik ken wel wat hip-hoppers uit West-Vlaanderen, ja. Maar zeker niet allemaal.
Voilà. Nee. Maar dat is een Facebookgroep. En daar komt dat elke maand een beat in. En dat is een online cipher. En dan kan iedereen gewoon op die beat iets schrijven. En soms heb ik dus al een idee op voorhand van, oké, daar heb ik iets over schrijven. Maar dan hoor ik die beat. En omdat, het dan, ja, omdat ik dan specifiek op die beat iets wil schrijven... Ook al zit ik dan met een onderwerp, met al een basisidee, kan de gevoelsklank, de klankkleur, dan toch nog aanpassen door de beat. Maar zit ik wel met een basisidee. Ik weet niet of dat iets herkenbaar is. Of...
Ik kan wel volgen, ja.
Ja, maar dat is niet zo dat hij... Wat in het proces ook wel voorkomt.
Nee, goh... Dat kan, maar ja, niet speciaal. Ja. Dus, ik heb niet echt zo'n vastgelijnd proces of zo... Nee.
Oké. En wanneer denk je dan van, nu is dit voor een album? Want dan heb je dus een paar nummers. En dan sneuvel nummers zijn ook een paar nummers. Ik denk niet dat alle nummers die je hebt geschreven op je album komen.
Nee.
En zijn eigenlijk ook nummers die je dan zo dan jaren hebt liggen en die dan plots die je dan terug oppakt en die dan toch verschijnen? Of
nummers die... Zelden, ja. Zelden. Maar ja, er zijn wel nummers die sneuvelen inderdaad. Ja. Of dat... Of dat je gewoon nog een stuk eruit gebruikt. Hè? Ja. Dat je hoort van, ja, dit nummer vond ik niet goed.
Ja, ja, ja.
Maar die drie zinnen, die hadden wel iets. En dan kan ik die wel nog gebruiken, dat wel. Maar meestal is het gewoon, ja... De dag die je samenvat of zo. Ik ben eigenlijk vrij constant aan het schrijven. En het is een momentopname dat je vastlegt. En soms is het ook niet waard om dat te vertellen. Hè? Denk ook altijd wel van, als ik nu naar buiten kom met iets van... Kan dat voor iemand anders ook iets betekenen?
Ja.
En wil ik dat delen?
Ja.
Ik denk er ook altijd maar nadien over na, want ik schrijf alles tot heel persoonlijke details, maar soms denk ik ook van, ja, dat hoeven mensen niet te weten, of die persoon die ik daarin betrek, dat kan ik niet maken om dat naar buiten te brengen. Maar het is altijd eerst het schrijfproces en dan wat eruit, het thema, wat breng ik naar buiten, en dan pas de visuals en al die dingen. Ja.
Ja. Maar ja, ik heb ook al aangegeven, nee, we hebben het ook gewoon al verteld, van er zijn verschillende stijlen bij New Oeuvre.
Ja.
Zelt het dan ook van proces?
Ik heb al wat van alles geprobeerd.
Ja.
Ik ben soms ook al wat schizofreen. Ja. goh. Ja, als ik met Iris samenwerk, dan is dat soms meer wel dat sparren. Zeker met Iri en Hugo is dat wat meer die competitie binnen hip-hop, vriendelijke kameraadschapcompetitie, dat is fun. En als ik alleen schrijf, gaat dat meer persoonlijk en meer de diepere in. Ja, algemeen, als ik met andere mensen samenwerk of samen schrijf, zal het luchtiger zijn.
Ja.
En meer uptempo en meer hard.
Ja.
Maar als ik voor mezelf schrijf, ik ben nogal een melancholische ziel. Dan is het vaak donker.
Ja.
Maar ik voel me goed in die donkerte. Dat is wie dat
Ja, nee, dat is ook wat ik had bij... Hoe heet dat nu weer? Verbaal... Ik ben even het tweede woord van verbaal.
Verbaalproces.
Verbaalproces. Ja, juist. Ja. Ja, dat was alles ook redelijk.
Dat was een groep echt, hè. Ja. Maar dat was ook vrij donker. Ja. Ja. De naart van het beest.
Ja, maar dat was toen niet echt... Maar hij was toch wel de vocals kwamen van jou?
Ja. Dus, en dat dus was er, ik had nog een zangeres erbij ook.
Ja.
De tekst kwam van mij.
Ja. Dat is wat ik bedoel, want...
Ja.
Het is net al vanaf, als ik
dat had hetzelfde geld ook een solo-project kunnen zijn, dat is waar. Ja. Maar dat werd in de studio toch nog meer in groep beslist over een aantal dingen.
Zoals?
En gewoon hoe dat de nummer moet evolueren, of... die dingen. Ja.
Dat vond ik dan ook altijd van de muziek. Hij is echt iemand die vertrekt vanuit de muziek en dan de tekst daarop.
Ja.
Was echt...
Ik schrijf ook wel gewoon los van muziek, maar dat is dan meer gedichten en spoken word en al die toestanden. Ja. Maar ik vind gewoon...
de voorstellingen en zo.
Ja, maar ik vind het gewoon heel fijn om in de muziek te gaan zoeken wat dat mij er triggert en wat dat oproept. Dat is, ik ben ook muziektherapeut, dus die scholing die zit er wel wat in. Ik doe dat ook in mijn werk. Ik vind dat gewoon heel boeiende oefening. Ja.
Wat is muziektherapeut voor je?
Als een vorm van psychotherapie, dus de gewone klassieke therapie, maar dat je dan, in plaats van dat je gaat praten, ja. Dat je in een zetel tegenover een psycholoog zit, of een psychiater, of whatever, dat je minder verbaal gaat werken, maar dat je via een medium werkt. Ja. Zo de creatieve therapie, je kunt dat met beelden doen, je kunt dat met dans en beweging doen. Ik doe dat met muziek. Dus ik kan meer via muziek thema's gaan aanpakken met de jongeren die dat ik begeleid. Hip-hop is daar een heel goede cultuur voor, bijvoorbeeld samen een tekst schrijven of daar werken we ook heel veel met associaties van oké, hoort die een beat, wat brengt dat in je op, en dan schrijven ze bepaalde dingen neer en dan kunnen ze zeggen van maar ik heb het hier bijvoorbeeld over je ouders of zo, en dan kunnen daar dieper op ingaan en zo werkt het eigenlijk via dat medium. Dat is minder rechtstreeks en dat is ook minder moet ik dat zeggen, dat gewoon smoother of zo. Smoother. ze hebben niet altijd door dat ze therapie aan het volgen zijn. Ja. Dat je gewoon wat chillende muziek aan het luisteren bent. Ja. Of je bent aan het spelen samen en zo ontstaan er processen. En dat is een beetje muziektherapie.
Ja.
Het is altijd moeilijk om dat uit te leggen, want dat is... Ja.
Maar dat ik eigenlijk ook denk naar zo van die workshops en gevangenissen, maar dat heeft waarschijnlijk niets mee te maken.
Dat zal er ook wel al zeker gebeurd zijn. Ja.
Ja. Want, wat was dat? Dat was vorig jaar bij... Nee, een paar maanden geleden. Een paar maanden geleden was er zo een documentaire presentatie van workshops rap in gevangenissen. Met Samogai en Fatih, die dat hadden gegeven. En dat die zeiden van, eigenlijk maak je dat ook, dat via die muziek dan hele verhalen neerkomen, de anders niet zo'n...
Ja, absoluut. Ja,
dus, die anders zo vertaald worden, die anders gewoon blijven zitten. En dat mensen wel een soort van soelazen vinden.
Ja, zeker. Dat is therapeutisch. Ja.
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 Weet ik, was toch nog dingen vergeten in mijn introtekst.
Ja?
Ik wist het. Ik wist dat ik toch nog een keer moest schrijven.
Wat zijn er vergeten?
Ik kon nu gemakkelijk een mop hebben gemaakt van, die man heeft zodanig een therapeut, omdat hij zelf therapeut is. Maar... ik heb moppen gemist, dat is vooral te...
De beste therapeut is een gekwetste therapeut. Dat is zo'n uitspraak is van Freud, denk ik. Ja.
Ja. Zeg zo iemand die wel zo zich verdiept in filosofie? Ja.
Vroeger, ja.
Maar nu niet meer?
Nee, fuck dat. Nee.
Dat was een levensfase of zo, of niet?
Ik denk dat nu mijn focus vooral ligt op zelf muziek maken. Ja. En trouwens ben ik nogal wat bezig door mijn werk met therapeutische...
Maar je zei niet dat is echt een fulltime job, muziektherapeut.
Nee, ik doe eigenlijk van alles. Hè. Ik ben, crisisbegeleider, een voorziening voor jongeren met gedragsstoornissen. Ja. En in die voorziening geef ik een paar uurtjes muziektherapie. Ja. Ik heb een aantal gasten die dat ik therapeutisch begeleid. Maar dat is eigenlijk nu maar dat samen is maar halftijds nu. Want ik ben nu halftijds muzikant. Mm-hmm. Sinds kort de stap gewaagd.
En halftijd muzikant, is dat dan echt... Met zo het artiestenstatuut, of?
Zelfstandig in bijberoep.
Ja.
Ja.
Oké. Dus dan... Hoe werkt dat dan?
Ik heb een contract van 19 of 20 uur. Uh-huh. Ben ik werknemer bij een voorziening.
Ja.
Dat is gewoon een reguliere job. En daarnaast ben ik zelfstandig in bijberoep.
Ja.
En zorg ik gewoon zelf dat ik opdrachten heb en factureer ik. En, en probeer ik er ook wat van te leven.
Ik krijg echt het gevoel dat ik een vraag bestaat gewoon uit jonge onwetendheid. Maar...
Ja. Nee, dat is oké.
En toen heb ik net een diploma gehaald. Ik bedoel, heel dat gegeven moet nog komen. Is nog geen deel om te leven.
Ja.
Ik zit in mijn kwarterlife terwijl je in midlife zit, snap je dat dus?
Ja.
Dat is momenteel zo, maar daarom kan ik heel veel leren van dit gesprek. Door. Hoe zeg ik begonnen met rap?
Ik heb rap ontdekt, ik denk toen zat ik in het zesde leerjaar. Deden we zo, kinderen het laatste... Het laatste jaar op de lagere school deden we zo'n eindshow. En toen kwam Kia op tv, op 10 om te zien. Ja. Ik keek dan met mijn ouders mee naar 10 om te zien en ik vond dat nogal saai. En dan kwam Kia daar en dacht ik, dit is wel tof. Zo heb ik rap wel ontdekt eigenlijk.
Dat is echt een domme vraag, maar wie is Kia?
Kia, Krapul in Actie. Krapul in Actie was dat. Ja.
Oké.
Dat was zo, denk ik, nog net iets voor ABN, als ik me niet vergis.
Ja, ABN ken ik.
Hoop dat ik nu niets verkeerd zeg. Maar ik denk dat die er net voor waren, of van dezelfde periode. Okay. En zo heb ik Nederlandstalige rap ontdekt. En daar hebben we al wat mee gespeeld en zo. En
maar jij was vanaf... dan van Antwerpen, of?
Wat zeg je?
Van waar kwam die band? Dat was een Antwerpse band al.
Dat weet ik eigenlijk niet. Denk het, dat het Antwerps is.
Want ik ben nu ook semi-rap is iedereen aan het bijleggen. Ja. Dus dan is eigenlijk rap ontstaan in elke provincie zo wel gelijktijdig. Want het had dan zo in West-Vlaanderen het Hof, in Oost-Vlaanderen ABN en in Antwerpen van Kia.
Denk ik, ik zou het eens moeten opzoeken.
Ja.
Ja. Dat is lang geleden. Ja. Daar heb ik dat ontdekt en dan ben ik beginnen luisteren naar Engelstalige rap toepakken. En die dingen. Maar vanaf een jaar of 13, 14, ja, dan was thuis wat moeilijker.
Mm-hmm.
Mijn ouders gingen door een moeilijke periode. En ik was nogal gesloten als kind.
Yeah.
Kon moeilijk praten of zo, zeker over gevoelens. Ik was nogal wel in mezelf. En dan, ja, doordat ik al wat met rap bezig was, ben ik dan beginnen schrijven. En dan merkte ik van, oké, ik kan het hier zo wel kwijt. En dan, sindsdien eigenlijk, ja, sinds mijn jaar of 14, is dat een vrij dagelijkse bezigheid geworden. En zo een uitlaatklep, een toevlucht, waar ik alles in kwijt kon. En ja, ik ging dan ook optreden kort daarna. Ik was dan al cassettes aan het maken en van die toestanden. Dan leerde ik het ook wel door op een podium te staan. Op een of andere manier voelde ik mij er wel comfortabel in.
Mm-hmm.
En kon ik daar wel iets brengen wat dat van mij was. En kon dat daar gemakkelijker vertellen dan gewoon bijvoorbeeld één op één hier tegen elkaar. Dat kon ik toen niet.
Mm-hmm.
Dus zo is dat wat voor mij ontstaan. En dat is alleen maar gegroeid. En ik kan dat nu ook niet wegdenken uit mijn leven. Soms als ik rapper zou zeggen van ja, nog een jaar en dan is het genoeg, dan stop ik met rap. Ik snap dat niet. Ik denk dan, ik kan hier nooit meer stoppen. Dat is gewoon de stroming in mijn lijf. En hoe dat ik communiceer, hoe dat ik mijn leven deel, hoe dat ik wil connecten met anderen. Ik kan dat echt niet voorstellen, zodat ik ooit zal stoppen met rappen. Nee.
Mm-hmm.
Ja.
Dus het is niet zo dat je zou stoppen met rappen?
Sorry?
Het is niet zo dat je zou stoppen met rappen?
Nee, ik zou niet weten waarom.
Maar en is dan... stoppen met rappen hetzelfde als stoppen met rappen voor publiek? Of zeg je echt iemand die vooral zijn geld...
Ik geniet wel van het schrijven, maar ook echt van het connecten.
Ja.
Ik doe nu heel veel caféoptredens met mijn laatste plaat. Mm-hmm. En voor echt heel divers publiek. En ik vind dat heel fijn om dan toe te komen en te zien van, oké, zo'n publiek of zo... En dan toch proberen een soort connectie te zoeken en mijn playlist er wel op aan te passen. En ja, dat is zodat ik graag in verbinding ga met mensen. Van kijk, dat ben ik. Nee. En hoe komt dat aan bij u? En ik probeer ook altijd na de show zo wat te babbelen met de mensen. En ja, daar kan ik van genieten. Ja.
Kun je een voorbeeld geven van hoe je je playlist dan aanpast? Want het blijft toch dezelfde nummers? Of?
Ja, maar... Nee. Ik heb zo bijvoorbeeld vorig jaar kwam ik toe en ik moest daar spelen en waar was dat nu weer? Ergens rond Gent.
Mm-hmm.
En in de zaal zat het allemaal vol met 60-plussers. Echt, ik denk ja, een 70-tal 60-plussers, zo wat rusthuis-vibes.
Yeah.
Dan dacht ik van ja, als ik hier die harde nummers gaan brengen en ik had ook veel nummers over seks. Omdat dat een thema was toevallig in die periode. En ik dacht, ja, het was nogal vrij expliciet. En ik dacht, dat kan ik hier toch echt niet brengen. En dan heb ik wel eerst wat rustiger nummers gebracht, maar dan voelde ik ook wel van, oh, die zit nu eigenlijk wel te wachten op een beetje power. En dan, die nummers over seks, die scoorden keigoed. En je zag er echt zo al de bommakjes zo... en dan moet je vooroordelen gaan herzien van, ja... Dit kan ook wel voor een ouder publiek.
Ja, heel heet verdwijnt hij met de jagen.
En dan vorige week, of twee weken geleden, stond ik in Schilde.
Yeah.
In een café. En echt allemaal steenrijke, rechtse mensen, denk ik. Ik heb dan een nummer waarin dat qua Bart de Wever door het stof haal.
Ja. Ik ben er nog trouwens.
Merci.
Ja.
Ik dacht, ja, zou ik dat hier wel durven? Ik heb dat gedaan, maar dat werd dan toch niet zo lovend ontvangen. Ja. Maar dat, ja, dat vind ik boeiende oefeningen,
ja,
gewoon.
Ja, ja. Ja, ook een videoclip. Dat is nog maar een videoclip.
Ja.
Ja. Is dat nog maar IG?
Ja, dat is mijn Iri, ja. En... Maar dat is om de verwarring volledig te maken, een solo-nummer van mij, featuring Iri. En dat staat op een solo-plaat. Ja, okay. Alles kan. Ja,
ja, ja, ja, super, super. Maar dan breng je gewoon enkel je stuk en dan niet van Iggy of...
Ja, of ik doe er nog een verse bij of zo. Of,
ja. Hoezo breng je dan nog een verse bij?
Ah ja, dan schrijf ik nog een extra verse.
Om dat nummer toch te kunnen brengen?
Om dat nummer volledig te kunnen brengen in plaats van Iri. Ik heb meestal, als ik een nummer schrijf, heb ik ook wel een tiental verses en dan kies ik gewoon
okay,
de welke dat ik gebruik.
Ja, omdat ik een beetje neem, sprak met Spans man. En Spans zei van, die heeft ook zo'n nummer met zo'n paar feature gangs. En dat die heeft een nummer dat hij heeft, is Monster, waar ik ga over zo... Monster op het internet, dat dan uiteindelijk beïnvloed wordt door politiekers die zo heel dat denkwijze beïnvloeden. En dan eigenlijk de politieker is dan die feature gang. Maar om heel dat ding te bereiken, moet je ook dat verhaal van die politieker natuurlijk weten.
Ja.
En dan zegt hij van, ja, dan breng ik... Kan ik dat nummer eigenlijk bijna nooit brengen als die feature gang niet mee is. Mm-hmm. Terwijl dat hij dan dus gewoon...
Maar ja, bekijk dat anders, bij tuurlijk, ja.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is niet dat ik wijs ik nog niet had.
Ja, natuurlijk, als dat zo'n nummer is waar je 4-on-4 gaat of zo, is dat wat moeilijker. Ja, maar als je zelf 1 of 2 verses
hebt... Alhoewel ik dat ook wel Frits Stavenier heb zien doen op de Hense Feesten.
Is het waar?
Maar ja, Gloria was er uiteindelijk niet op de Hense Feesten. En dan heeft hij wel, want hij heeft een nummer 9000, dat hij zo 4-on-4 ging met Gloria. Ja. En dan heeft hij dat gewoon solo gemaakt.
Gewoon opgevangen, ja. Kijk, ja. Ja. Kan ook, hè, ja.
Ja.
Ja,
dat marcheerde wel. Ja, maar ja, Rick heeft ook gewoon de helft van de features van Gloria overgepakt.
Ja. Ja,
Rick de Vin.
Ja.
Ja, dat was zot. Dat stond volledig vol. Ja.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik zie die beelden wel passeren.
Ja, dat is de vorige aflevering. Ja, in deze podcastreeks is met Frits Stavenier.
Ja.
Op een moment stond hij zo op het podium. Zit hij gewoon tegen... dat is op Trefpunt. Zit hij gewoon tegen Trefpunt. Van, oké, ga even zien wat het rockwechtig is. Ik ga het toch naar mijn rockwechtig brengen.
Ja.
Dat is zo toch naar
mijn rockwechtig. Dat was een tof project van hem.
Ja. En hij zo... YouTube-serie-ideeën, of zeg echt de gras-echte muzikant die videoclips en nummers maakt. Is er iets van content-create-kingshap en Tom Drok verloren?
Ik maak wel van die reelkes, omdat ik denk dat dat moet. En nee, omdat je ook wel ziet dat dat effect heeft. Uh-huh. Als je, ik vind dat wel fijn, videoclips maken en reels en die dingen. Yeah. Maar er kruipt heel veel tijd in.
Yeah.
Tijd waar ik liever gewoon zelf aan het schrijven zou zijn, maar... Ja.
Had ook letterlijk
je moet echt reclame maken. Je moet constant reclame maken en als je iets aan het doen bent, of als ik ergens naartoe ga, dan in mijn hoofd steek van, ja, oké, ik moet onderweg wat beeldjes maken en dit en dat. Ik steek er eigenlijk vrij veel tijd in. En dat monteren en... Ja, promo voeren. Maar het werkt wel, dus ja.
Maar hoe... Ironisch / serieus was je over de eerste zin van ik denk dat dat moe om dit te doen.
Ja, ik kan eigenlijk heel veel nummers schrijven en uitbrengen, maar als dat niet verder geraakt, als er maar 5 man naar luistert, wat dat ook schoon is, elke mens die luistert, dat is beestig. Maar ik ben wel ambitieuzer, ik wil wel dat dat verder geraakt. En ja, iedereen zit op Instagram of op Facebook te scrollen en alles gaat zo snel. Je moet in een seconde moet iemand zijn aandacht kunnen vestigen en dat gaat gemakkelijker door er een goed beeld bij te plakken.
Ja.
Dat je toch een seconde meer tijd hebt of 2 seconden meer om iemand te overtuigen om te luisteren. Mensen moeten nu ontdekken.
Maar is het dan niet gewoon videoclips?
Maar videoclips, ik denk niet dat veel mensen nog volledig videoclips uitkijken. Ik denk dat...
Waarom maken ze dat dan?
Ja,
is dat dan gewoon de liefde
dat
voor
videoclips? Fijn is om een verhaal bij te vertellen. Ja, ik kijk ook graag volledig naar videoclips. Ja. Maar als ik kijk naar de jongere generatie, niet meer, denk ik.
Ja.
Dat is TikTok. TikTok is ook heel snel, hè. Je scrolt en je moet op een seconde of 2 seconden moeten overtuigd zijn om te kijken naar iets.
Ja.
Als ik mijn oudste dochter naar TikTok hoor kijken en luisteren, nou, ik hoor daar een nozel van. Want dat is om de zoveel seconden, hup, volgende, die... Die leren ze niet meer doorbijten om Ja, en als je naar het theater gaat, kun je er zitten de eerste 5 minuten en denken, oh, fuck, dit wordt niks. Ik vind dit echt niet goed. Maar je zit er. Dus ja, ik zal er nog even blijven zitten. Ook... En soms kun je dan toch nog verrast worden van, ah ja, eigenlijk, oké. Okay. En dat gevoel is weg.
De eerste aflevering van elke serie ooit, de eerste aflevering is toch meestal zo...
Ja, soms moet je er doorbijten. En tegenwoordig moeten mensen heel snel beet hebben, denk ik. Ja. En dan zijn die visuals nodig. En die reelkes en die Instagram-stories. Ja. En dus in die zin denk ik dat moet.
Mm-hmm. Dat ik denk aan Annaleen, dat is... Dat is niet een rapper, maar zij maakt zo... Ja, hoe moet ik dat genre beschrijven? Laat me voor het max zeggen dat het indie-achtig is. Zij maakt geen videoclips, maar toch heeft ze daar even moeite in het creëren van een beeld bij elk nummer dat ze maakt. Om dan als zo van Instagram-reel op haar Instagram te zetten. Maar als ze dat niet volledig nummer, dat is dan gewoon het beste 45 seconden van haar nummer. Dat ze dan toch zo'n soort videoclip maakt om dan toch online te zetten om dan nummer te promoten.
Ja.
Ze maakt eigenlijk kort videoclips.
Ja.
Is dat dan...
Maar als ik kijk ook naar de nummers, ik zit dat dan altijd wel te analyseren. Mm-hmm. Dat op Instagram, ik heb zo'n reel die een aantal duizend keer bekeken is. Op YouTube pakte dan 200 views of zo, dat is niets. Dus ja, ik ben dat wel wat serieuzer beginnen nemen, zo heel die sociale media toestanden. Maar dikwijls ook met tegenzin, zo, want ik denk dan, godverdomme, ik wil gewoon schrijven en creëren. En nu zit ik hier wat te analyseren. Maar het wordt zo, hè. En ik zit nu met die druk dat ik ook echt er geld uit moet halen. Mm-hmm. Want ik ben nu deeltijds muzikant. Dus ben ik dat wel serieuzer gaan nemen en mensen spreken mij veel meer aan van, amai, ik heb gezien dat jij dit gedaan hebt, ik heb gezien dat jij dat gedaan hebt. En dat werkt wel.
Ja, en op videoclips wordt er dan nauwelijks op aangesproken?
Ook wel, maar veel minder. Er zijn weinig mensen die uitkijken.
Ja. Oké. Okay. Uh-huh.
Misschien ben ik mis, hè, maar zo voel ik het aan.
Ja. Maar eigenlijk, hip-hop is ook een beetje... Ik ben een deel van... Het concept hip-hop talk is ik die groei als rapper. En sinds ik mijn rap ook... Ja, sinds ik echt serieus aan het nemen ben. Maar echt, ik heb al zitten vloeden op... Ben ik begonnen met Louis Vano Experience. Mm-hmm. Maar dan heb ik inhoud dat ik elke maand 7 nieuwe nummers zou schrijven en een nieuwe set gaan maken van 20 minuten elke maand en daarmee heb ik volgen. Dus ik heb mensen beloofd dat ik 7 nieuwe nummers maken. Dat ik zeide. Maar nu dat ik mijn rap serieus aan het nemen ben, en het ook dus dat zo promoten, omdat ik mijn volk ook krijgen naar die opdracht en zo... Zou hij mij dus mee aanraden om reels te maken in plaats van direct voor videoclips te gaan?
Mm-hmm.
Kan ik zo dan...
Ja, ik zou dat doen, omdat je ook voor hetzelfde budget van 1 videoclip kunnen misschien 5 reels maken en kunnen een aantal keer de post doen. Mensen gaan al sneller die 10 seconden van hun tijd opofferen aan iets nieuws dan 3 minuten, denk ik.
Ja, oké.
En als ze die 15 seconden goed vinden, en je zet er een linkje bij, en dan klikken ze door, en dan...
Maar is dat niet beter om... Uw reels en videoclips zijn echt 2 aparte producten, hè?
Van mijn laatste album heb ik 2 volledige videoclips, denk ik. Of 3 met zo'n lyric video erbij. En dan die reels, die maak ik zelf. Maar de videoclips, die besteed ik uit.
Ja.
Maar ik vind dat heel wijs om te doen, hè. Zo, want dan vertelt het verhaal en de beelden bij elke zin dat je vertelt.
Mm-hmm.
Maar als je dan nadien merkt van, zoveel views pakt dat hier niet, dan moet je dat ook gewoon heel rationeel kunnen bekijken van, oké, dit werkt niet.
Mm-hmm.
Ja. Dus dan probeer je iets anders. Hè.
Maar ik ben gewoon bezig, is dat niet zo slim om een stuk van een videoclip tot een reel om te vormen en dan zo... Kun je dat toch makkelijk doorverwijzen naar je videoclip? Of niet?
Of dan dat je een fragment van je videoclip gebruikt?
Ja?
Tuurlijk, dat kan ook,
Echt, ik heb echt gewoon gedacht, ik heb een researchje gedaan 2 mensen alleen en dan heb ik niet meer opnieuw bekeken. Maar dat is niet zo, hype. Kan die ding zijn dat ik ze niet weet of dat nog echt klopt of zo? Maar ik heb vooral echt uw muziek dan nog zitten checken. En niet meer social media zitten checken. Want ik had al zoiets van, ik heb dat 10 uur doorgeworsteld in juni.
Doorgeworsteld.
Ja, sorry, maar als je echt toch jaren social media gaat, op duur...
Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk.
Dan heb ik het worsteling doen. En dan heb ik het intertekst geschreven, heb ik zo nog wat hoofdpuntjes opgeschreven. Dan heb ik er niet meer naar gekeken. Ja. Maar spat, voilà, bij deze eerlijkheid. Wat wil ik allemaal zeggen? Ik ben een draad kwijt. Dus, wat ik aan het zeggen was...
We hadden het over sociale media, videoclips, reels, al die toestanden.
Ja, ja, ja. Ik ben mezelf vast aan het steken in een gedachtegang.
Oké, dan veranderen we van onderwerp.
Alright, is goed. Nee, juist, maar ook een vraag die Sybrand had.
Ja?
Want dat is mijn externe denktank voor vandaag. is van... Hoe zie jij... Want je zei al dat je een deel van de organisatie was van Vlaamse Rap Awards.
Mm-hmm.
Maar stel, er komen nieuwe... Er is een nieuwe crew, laat me maar zeggen, die Vlaamse Rap Awards wil organiseren.
Ja, doe maar. Ja.
Zijn er punten dat je denkt, van daar moet je zeker op letten bij zo'n organisatie?
Ja, ja, zeker. Maar ik vind heel... Ja, ik word er... tot op de dag van vandaag nog vrij vaak over aangesproken, over de Vlaamse Rap Awards. En ik kijk er niet heel tevreden naar terug, naar die periode. Ten eerste omdat die Rap Awards, dat was niet van mij. Ik was de spreekbuis een beetje voor het geheel, hele gegeven. En dat is een rol die ik toen wel oké van, ik doe dat wel. Maar achteraf gezien was dat niet zo fijn om... dat was een hele organisatie en uiteraard zijn ze niet met alles eens, maar als je de spreekbuis bent, dan krijg je ook wel de stront over u als er dingen misgaan. Ik denk dat ik er toen niet klaar voor was. Ik was ook nog wel een pak jonger. Ik heb er wel een aantal toffe herinneringen aan en ik denk dat wij in de eerste editie wel iets tof gedaan hebben, maar er was ook wel allerlei... Er waren ook wel een aantal zaken die niet goed liepen. Als er een nieuwe ploeg dat wil doen, met alle plezier, doe.
Je had nog altijd niet antwoord op mijn vraag, eigenlijk. Wat waren de werkpunten van...
De werkpunten? Goh, maar...
Het kan ook zijn dat je het niet meer weet, want dat is even geleden.
Jawel, ik weet het wel nog. Maar het was gewoon een moeilijk verhaal.
Ja.
Om even de geschiedenis te duiden. Ja. Ik organiseerde het Rad van Tong Festival, samen met de Casino in Sint-Niklaas. De insteek was... Toen in die tijd was hip-hop nog vrij lokaal gebonden. Gaat een scene in Gent, gaat een scene in Brussel, gaat een scene in Antwerpen.
De Casino is ook een legendarische plaats, is dat niet?
Ja, de concertzaal, de Casino. Ja. Ik dacht gewoon van, toen waren wij met Jiri en Hugo, toen we een zotte periode in Sint-Niklaas. Dat draaide heel goed. Maar als wij buiten Sint-Niklaas stonden, kende ook niemand ons. Ik wou gewoon... verschillende provincies samen krijgen en zo wat gewoon samen zijn en wat collabs en geïnspireerd geraken door elkaar en zo wat meer verbondenheid in die Vlaamse rap scene brengen. Dat was het doel. En dan denk ik een maand voordat het festival van start ging, dan zag ik online, gaat toen de vlaamserap.be, zag ik dat die awards gingen uitreiken in verschillende categorieën, maar dat was enkel online. En dan heb ik hen gecontacteerd van, anders moeten die awards op dat festival komen uitreiken. Maar ik had niet zo goed nagedacht over wat dat allemaal ging teweegbrengen. er zijn 3 edities geweest van Rad van Tong. Niemand kent Rad van Tong, hè. Vlaamse Rap, de Rap Awards hebben dat volledig gekaapt eigenlijk. Omdat dat veel meer aanspreekt waarschijnlijk.
Dat zijn
3 verlieslatende edities geweest.
Hey, okay.
Omdat je met zo'n kleine scene zit, je hebt al die categorieën, die gasten komen gratis, wat dat logisch is. Hey, die kunnen gratis binnen. Ja. Alle artiesten die optraden, die hebben allemaal een gastlijst van hier tot in Tokio. Uh-huh. Waardoor het aantal betalende toeschouwers, dat was niets. Dat was bijna niets, echt letterlijk. Iedereen die daar stond, die was of genomineerd, of ging optreden, of was op de gastlijst via.
Dat is toch meer dan 15 man, mag ik hopen.
Ja, dat was zelfs een editie dat we geen 10 man hadden die betalend...
Serieus?
Maar ja, tuurlijk.
Ja, okay.
En ik denk dat sommigen het grotere plaatje in die zagen van wat eigenlijk de bedoeling was, die awards, dat was gewoon
een middel om, om mensen samen te krijgen. Ja. Maar ik snap ook langs de andere kant, als artiest, dat je trots hebt en dat je... Ja, tuurlijk dat je wilt strijden voor die award. En, je hebt er ook, ja, je zit in een competitief genre als hip-hop.
Ja, ja, ja.
Een awardshow is altijd, hoe objectief dat je dat ook wilt maken, altijd subjectief zijn. Dus ja, je hebt heel veel ego's. En dat botste wel eens, hè. Ja, dat botste zowel backstage als online. En als je dan de spreekbuis zit of je wordt, ik werd wat in die rol gezet. En ik heb die rol toen ook gretig aangenomen. Zou mijn ego ook wel voor iets tussen gezeten hebben. En dan kreeg je al die shit over u. Dat was bijvoorbeeld een moment dat, ik denk dat, dat Safi en Spray het waren, dat die voor verschillende awards genomineerd waren. En die hebben dan 3 awards tegelijk gekregen. Met als insteek van, ja, eigen makelij was toen heel groot en die pakte alles. Met recht en reden, die mannen waren keigoed. Maar de man achter Vlaamse rap, dat was Mello P, die had gewoon graag, en ik snap hem wel daarin, van ik wil ook andere artiesten laten zien en dat er meer is dan, dan eigen makelij. Maar dat was, als je dat dan live zag gebeuren, dan dacht je wel, ja, dit is eigenlijk echt wel sneu dat je een award krijgt. En ja, pak die 2 anderen er ook en dan is uw moment gepasseerd.
Ja, ja, ja.
En dan dat, die artiesten zelf, ja, Safi en Spray, die vonden dat ook niet wijs. Zo van die dingen, dat zijn, en dat worden wel een beetje... nagewezen van, ja, jij met jouw rapwaarts. En het rare was ook, en dan snap ik ook die perceptie, dat ik daar zelf stond op te treden, als mede-organisator. En dat dat wel werd gezien van, ja, je profiteert hier een beetje om je eigen te profileren door iets dat je organiseert en je gaat zelf optreden. Wat ik ook snap, maar initieel was het plan, je hebt het festival en wij treden zelf op, dat wou de casino ook graag, omdat wij volle zalen lokten in het Waasland. Als dat gewoon puur dat festival was geweest, dan was dat geen probleem geweest. Want wij spelen een thuismatch en dan hadden andere artiesten van verschillende provincies en dan had dat goede vibes geweest, denk ik. Maar buiten het Waasland kende men ons ook niet echt. En dan kregen we reacties van, maar je er toch hoog op dat affiche in iets dat je zelf organiseert. Ja. En dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Het zijn allemaal van die... Ik had er veel te weinig bij stilgestaan.
Maar ja, dat doet mij ook op een of andere manier om, ja, met heel veel awards, heel veel optreden als organisator, dan kunnen we hetzelfde toch ook zeggen over de best van het Westen en Samurai.
We kunnen over heel veel dingen zeggen. Het is een kleine scene, hè.
En daar wordt het dan niet over gezegd. Dan vind ik het zot van over
Samurai. Misschien wel, maar ik denk awards, ja, je gaat sowieso, je gaat al het verliezer zijn.
Ja.
En die gaan reageren hoe dat ze reageren, en soms gekrenkt en ontgoocheld, en dan, ja, tuurlijk, dan zit je in een pispaal.
Ja.
Ik heb er ook van mijn eigen geld tegenstoken. En de, ja, ben ook allemaal kwijt. Omdat ik gewoon heel graag wou dat dat lukte.
Ja.
Maar als ik er nu op terugkijk, dan meer nare herinneringen dan goede.
Ja.
Ja. Alhoewel, en dat is dan het zotte, dat zelfs mannen die toen erop aan het haten waren, om welke reden dan ook, misschien terecht, dat die nu wel mee aanspreken van, ah, je moet dat terugdoen. En dan, of dat wordt vernoemd in een van de rap verses of zo. En dus dat heeft dan toch wel iets betekend. En ook al waren ze erop aan het haten, blikken ze er nu naar terug. In hoeveel bio's van rappers dat dan nog staat. En dat wordt gewoon voor dit of dat. Dus het zal wel iets gedaan hebben, maar ik denk dat de uitwerking niet oké was. En wat wil ik nu nog zeggen? En dat het ook te vroeg was.
Ja,
denk ik.
Ja,
in de scene die dat toen was...
Over wat jaar spreken we mee?
2013, als ik me niet vergis. Ja.
Was dat toen? Dat was nog pre-Brihang, pre-Stikstof, pre-alles op de radio. Hè?
Ik denk op de laatste editie dat Stikstof al stond, maar dat was voordat die mannen echt doorbraken.
Ja.
Dat was de periode van Safia Spray en dat eigen makelij heel aanwezig was. Ja, ik denk dat de scene te klein was. Ja, ik zou nu ook nooit meer iets doen zoals Vlaamse Rap Awards, want ik heb wat moeite met het woord Vlaams.
Ja.
Ik vind, het mag dat wel Belgisch zijn.
Ja.
Dus als iemand anders dat wil organiseren, dan doe, hè. En dan wil ik rust de werkpunten van toen meegeven. Maar ik denk, ja, we hadden te weinig voorbereidingstijd. Er is een verhaal aan het rollen gegaan en er worden verschillende spelers. Ik was nog te jong, denk ik, om zoiets te organiseren. Of van alles, ja.
Maar dat toen denk ik, je hebt ook zo'n nummer, oh, maar dat nummer heb ik nu niet meer gecheckt. Ik weet dat ik dat ooit heb gecheckt, 3 maanden geleden. Maar ik dacht, 3 maanden geleden is niet zo lang geleden, totdat ik nu voor u zit. En denk van 3 maanden geleden is redelijk lang geleden. Maar, het was een zomer, goede zomer, zeg. Mm-hmm. Dat ben ik echt ook tijd in mijn hoofd te vullen. Je hebt toch een nummer dat zo gaat over, dat daar iets dat zo begint te haten op effectief, dat rap niet meer is wat het oorspronkelijk was.
Eens denken.
Je hebt ook zo'n eigen nummer, dat voor je ook even nadenken is, of welk nummer heb je het nu eigenlijk. Hè?
Ik heb wel een nummer over hip-hop, waarin dat ik zeg dat de hip-hop voor mij meer links is als rechts.
Ja, dat.
Ja. Ja.
Dat. En het is niet ook met de Vlaamse identiteit te maken, de Vlaams meestal zo een rechtse kring mocht gebruiken.
Ja, ja, ja. En hip-hop, zeker als je naar de geschiedenis van hip-hop kijkt, hoe dat ontstaan is, dan is dat heel moeilijk om dat in rechtse kringen toe te leggen. Uh-huh. En nee, dat nummer is gekomen is uit een gesprek met iemand die dan een rapper was en die zei dat hij voor het Vlaams Belang stemde en al die dingen en ik kon daar echt niet bij.
Yeah.
En die citeerde Tupac en als je weet van, gast, dan kende Tupac zijn werk niet en waar dat hij voor stond. Kun je niet met je extreemrechtse thema's zeggen dat je hip-hop bent. Dat was die frustratie. Ja, dat was een moment, ik weet niet of ik het nu nog zou schrijven.
Ja. Er zijn veel nummers dat je zo denkt van achteraf bekeken van...
Maar ja, keiveel.
Hoe oud zijn de nummers die je nu eigenlijk nog raak brengt? Zijn er eigenlijk nog nummers zo van 15 jaar geleden dat je nog raak brengt?
Nee.
Ja.
Je verandert constant als mens. Zijn
alle nummers van de laatste 3 jaar dan die je nu live brengt ofzo?
Ja, zoiets, ja.
Ja. Dat is wel de tijdsgeest die nog...
Ja,
die
ik, nog let er nu wel op als ik een album uitbreng. Meestal liggen die nummers wel even te rijpen.
Mm-hmm.
Van oké, wil ik dit nog brengen binnen x aantal jaar? En kan dit nummer een beetje de tand des tijds doorstaan? Kun je dat soms moeilijk voorspellen? Ja. Maar ja, daar let ik wel op.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Ik was al langs zo'n Amazag Wauw aan het kijken. En dan kwam ze ook een nummer uit de jaren 90 van Veltuga over technologie. En dan heb ik ons ook nog steeds. Ja, was. Was nog steeds, klopte nog steeds.
Mm-hmm.
Dan denk ik van, ja, zo wat toegedacht dan ook aan het dachten. Misschien wel. Maar ja, je hebt ook al wel zo... Maar hoe komt het dat je met Guido Bakomto op samengewerkt?
Ik heb die gemaild.
Hij heeft echt gemaild gewoon. En die zei, ja, oké, cool.
Nee, we waren dat nummer aan het maken en ik zong daar de refrein in.
Uh-huh.
En ik dacht van, hier zou eigenlijk een heel lage basstem op moeten.
Yeah.
En dan dacht ik, lijkt een Guido Bakomto. En dan, ja, ik ben zowel iemand, gelijk mijn gelukshormoon ook, dat was een voorstelling dat ik deed in theater. Dan heb ik gewoon echt heel veel mensen gemaild, Facebook stalken, alles. Totdat ik mensen te pakken krijg, dat lukt meer niet als wel.
Mm-hmm.
Maar ik had eerst naar het management, denk ik, van Guido gestuurd. En die zeiden van, ja, oké, stel die vraag maar. Hè. En Guido vond het goed, hij vond het een goed nummer. Yeah. En dan is dat vrij snel beklonken geweest. Die is dan afgekomen naar... de studio van Iri. Hebben we dat opgenomen en nog een videoclip bij hem thuis in een bos geschoten. Dat was een fijne samenwerking, ja.
Ja.
En zo zie je ja, dat soms gewoon lukt door een mailje te sturen. Ja.
Mm-hmm. Ja, dat is ook een goede videoclip. Ja, dat is echt zo filmisch.
Ja.
Echt een veel filmische, zo dramatische videoclip.
Ja, ik hou wel van drama.
Ja.
Ja.
Ja, maar ja, zit die videoclip niet ook zo aan het water of zo, ja, toch? Of zo, echt, niet zit in de weide?
Ja, er komt water in ook.
Ja,
ja. Ja. In een maisveld of zo. Ja.
Dat vond ik ook echt in een of andere film van Broeders Ardennen zitten of zo.
Okay, dat is een mooi compliment voor Melvin. Dat is Melvin die maakt van Pretty Fly. En nee, nu is het Melvin van der Steijden.be. Kijk, stiekem reclame. Hoppa.
En daarvoor zijn die geluidjes dus.
Ah, oké, nu snap ik het. Het heeft lang geduurd wel, hè, voor het eerst.
Maar ja, ik weet echt niet hoe lang dat bezig is, man. Ik ben hier echt gewoon vragen aan het stellen. Alles aan het zeggen, maar dat...
Kom, geef me nog een Sybrand-vraag. Ik wil wel weten wat
Sybrand... Sybrand-vraag?
Ja.
Oké, okay, cool. Ik heb nog Sybrand-vraag. Nog zo'n Sybrand-vraag. Uus. Oh, we zijn bezig. We zijn echt al uur bezig.
Is het echt?
Ja.
Amai.
Ja.
Amai!
Ik heb hier zoveel dingen staan. Moeten hiphoppers zich maatschappelijk inzetten?
Nee.
Maar hij is een hiphopper die zich maatschappelijk inzet.
Maar. Ja, maar dat moet niet, hè.
Ja, en veel hiphoppers zijn sociaal werkers.
Ja, ja, maar dat moet niet. Toeval. Hiphop is een kunstvorm. En,
maar denk je dat het toeval is dat een hiphopper sociaal...
Nee, dat is geen toeval. Maar hiphop kan overal ontstaan. En, ja. En je hoeft ook niet alle elementen van hiphop te beoefenen ja. Om een hiphopper te zijn,
ja.
Vind ik.
Ja. Maar nu ook dezelfde...
Ja, ja. Oh, het is moeilijk, hè, want hiphop is wel een cultuur. En like Tupac bijvoorbeeld was gewoon naast zijn rappen heel het persoon dat hij was. Was wel een enorm charismatische leider eigenlijk, mm-hmm. Heel sociaal bewogen. Dat zijn wel de figuren waar je naar opkijkt. Mm-hmm. Hè, ja. Maar het moet niet, vind ik. Nee.
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 Zolang het niet terecht is aan de Tupac zijn
mogelijkheid. Ja, ja. Zelfs rechts, ja. Ja. In principe moet alles kunnen, hè. Maar ja. Als je de echte hiphopwaarden een beetje voelt, vind je moet ze wel voelen en je moet, als je...
Maar zou je niet kunnen zeggen, rap komt vanuit een minderheidsgroep en rechts is nog steeds een minderheidsgroep? Hoop.
Rechts is geen minderheidsgroep, nee, vrees ik.
Ik ben echt te goed gelovig in de goedheid van de mens, maar... Nee, dat is rampzalig. Ik trek me gewoon terug in vrees voor de mensheid. Maar, ja, nee, domme opmerking. Maar ja, ik hoorde vandaag ook... Vanochtend hoorde ik toevallig een speech van Sybrand.
Mm-hmm.
Kwamen zo mensen eten, zo oude bejaarden van Sega, die zo wat langskwamen voor een ontbijt in de straten, want dat was zo geregeld. En Sybrand wilde zo even uitleggen wat de straten was. En die zei van, ga het kocht houden. Die heeft dan toch gewoon een speech afgegeven van 20 minuten over het geschiedenis van hiphop. En ja, dat komt ook vooral vanuit een tegenreactie van alles en nog wat.
Ja.
Let,
ik vind,
letterlijk scratchen op zich is al
het is fijn als hiphop in je leven is
uh-huh.
En je vindt dat heel belangrijk, dan ga je er automatisch over opzoeken.
Yeah.
En ik denk dat je die waarde voelt, dan yeah. Hoef je niet erom maatschappelijk actief te zijn. Als je gewoon hiphop al nodig hebt
uh-huh.
om je te uiten
uh-huh.
En om te kunnen leven.
Uh-huh.
Ja, niet iedereen moet op de barricades gaan staan, vind ik. Er zijn, ja, als dat je rol is, zul je dat wel voelen en zult je dat doen. Maar evenzeer is het belangrijk dat iemand die aan de kant staat of gewoon dat voelt is in een buik en er zelf niet meer mee doet, dat is ook oké. Okay.
Ja.
Ja.
Maar wat bedoel je met voelen in je buik?
Voelen dat je deel zit van hiphop, maar niet de noodzaak voelt of de reflex om zelf dat heel luid op te gaan zeggen of te gaan betogen of te gaan strijden voor bepaalde rechten. Of, maar gewoon, ja... Je leven leiden en dat gevoel wel hebben.
Ja, ja.
Ja.
Ik zat zo langs ook op een nieuwe dating-app. En daar stond... Maar ik vond het zelf ook zot. Daar stond bij muziekgenres... Stond dus wel rap als hip-hop. En ik dacht, dat is toch echt niet oké? Okay, dat hip-hop als puur muziek wordt beschouwd.
Nee, maar ja, op die dating-apps, ja...
Maar dat was echt WD-Katrie muziek.
En welke dating app was?
En niet WD-Katrie geloof. En ik dacht, hiphop is uiteindelijk toch, als ze de hiphop gospel van Kajan Zwan leest, die ik uiteindelijk even lezen, recent. Die lag in de straten. Ja, dan lees ik dat. Maar ik moet nog zien als bijna's lezen. Een hele dikke boek, ik heb de eerste 100 bijna's gelezen. Maar ja, in de eerste 100 bijna's zit toch ook heel veel te haten over dat je hiphop met hoofdletters moest schrijven, niet aan elkaar, want aan elkaar wordt de muziekindustrie gebruikt en al. En rap te maken, een deel is van hip-hop. En dat heel veel nu marketing wordt gezien als rap is zo het enige hip-hop-ding. En dat dan iedereen weet dat graffiti en breakdance is. En ja, die dating app dus ook. Ja.
Oké.
Okay. Heb je dat een triestige tendens, of niet?
Nee, gewoon lachen, die dating apps.
Yeah.
Ja, dat is een beetje entertainment, hè.
Maar jij hebt ook veel op dating apps gezien, als ik een nummer mag geloven.
Ik vind dat... ja, wat dat ook is, ja, als ik op mijn werk zit als crisisbegeleider, dat is zo wat brandweerprincipe. Sommige uren hebben wij geen oproepen.
Ja.
En dan zit je daar en dan moet je wat bezighouden. Ja. Dus ja, is dat wel een ding in het team dat we gewoon aan groep wat gewoon tinderen of zo. Dat is wel funny, ja. Ja.
Ja.
Ja, ik ontmoet ook gewoon wel graag nieuwe mensen. Uh-huh. Maar ik zit niet op dating apps voor de ambitie om een relatie te hebben. Yeah. Want, dat wil ik niet. Yeah. Maar...
Heb je geen relatie of geen relatie op Tinder?
Ik wil geen relatie überhaupt. Okay. Nee. Maar het is gewoon wel fijn om nieuwe mensen te ontmoeten. Dat wel, dat vind ik fijn.
Ja. Ja, dat is ook een mogelijkheid natuurlijk.
En daar kan een vriendschap uit ontstaan, of gewoon een eenmalig gesprek dat boeiend was, en dan gaat iedereen verder met zijn leven. Dat vind ik tof en inspiratievol. Maar nee, het is niet dat ik het liefst zoek.
Ik ben gewoon in tankstation... Nee. Ik ben gewoon aan het herinneren, Steve van Jury is letterlijk van, die man gaat soms gewoon in het tankstation gaan zitten om de mensen te leren kennen.
En wie zei dat?
Steve van Jury.
Ah.
Dat is een comedian die in Gent in
het
tankstation gaan zitten, omdat hij zegt, daar komt de maatschappij langs.
Ja, snap ik.
Dus eigenlijk,
tankstation is eigenlijk...
Eigenlijk wat voor dat...
Een datingplaats.
Steve het tankstation gebruikt, is wat voor dat hij Tinder gebruikt.
Ja.
Oké. Okay. Dan maak ik mee.
Ja. Schone vergelijking.
Ja.
Oké.
Of hij van Field eigenlijk?
Field, daar zit ik ook op. Ik vind Field wel tof, maar zijn we hier nou echt over dating apps bezig?
Ja, dat is het segment van de podcast.
Ja, ik ben zelf niet heel klassiek, of ik wil niet meer klassiek zijn in relatievormen. En op Field zitten gewoon heel veel mensen die relaties anders gaan bekijken of in contact komen met andere mensen en hun seksualiteit en whatever. En dat vind ik gewoon... Als je gewoon al erdoor scrollen en die bio's lezen, dat is gewoon top entertainment. Uh-huh. Hè? Dat is... Ja.
Maar
en soms denk je van, oh, oké. En andere keren denk je van, dit gaat er echt over. En dit is echt doorschieten naar volledig de andere kant. Maar ik vind het wel interessant.
Mm-hmm.
Mm. Ja.
Heel veel bijgeleerd.
Ik heb al veel bijgeleerd. Het eerste moment dat ik erop zat, dat ik mijn jongere collega's moeten vragen van, wat wil dat zeggen? Die afkorting en die afkorting. Mm-hmm. Ik heb al veel bijgeleerd, ja.
Dus ik ken die afkortingen?
Ik ken de meeste afkortingen, maar ja, ze kunnen ook wel overdrijven, hè. Met al die afkortingen tegenwoordig. En nu klink ik als een oude zak, maar... En zoveel percentage dit en zoveel percentage dat. En alsjeblieft.
Is dat nog met percentages?
Ja, dat hebben ze soms in die bio's op Field. Met percentages en bijvoorbeeld heel veel seksualiteit in percentages uitgedrukt. Ik ben zoveel procent dominant en zoveel procent dit en dat.
Percentages?
Ja, maar dat is geschift. Okay, dat is echt geschift.
Ja, maar ik heb er ooit 10 minuten opgezeten toen was ik het beu, maar dan zijn dat percentages.
Ja, dat is echt gestoord eigenlijk. Ja,
okay.
Ja. Maar dat is fijn, bijvoorbeeld op het wc, als je...
Hoe meet je dat zelf? Hoe beslis je zelf?
Natuurlijk, dat is heel dat ding.
Is op gebaseerd?
Maar natuurlijk niet op zo'n debiele internettest waarschijnlijk, maar dat is gewoon, als je op het wc zit en even zo wat scrollen, en dat is gewoon...
Uh-huh.
Het is gelijk als je een scheurkalender hebt en de mopjes las vroeger, en kijkt je nu gewoon naar dating apps.
Ja, naar percentages.
Ja.
Oké, zo va. Ja.
Allee, kom, ander onderwerp. Sibrand, help ons.
Dan heb ik hier nog staan. Bestaat van wel proces nog?
Nee.
Ja, dat vind ik
Sibrand. We hebben er 2 albums mee gedaan. We hebben er niet veel shows mee gehad.
Ja, want dat was echt een band, hè?
Ja, dat was een band.
Ja,
en ik denk vooral voor de eerste plaat, die Emoties van de Rebel.
Ja.
Daar ben ik nog wel tevreden over en daar hebben we de meeste...
Ja, die staat ook nog online, de andere niet, hè?
Klopt.
Ja.
Maar, weet je, dat komt ook uit een periode...
Is dat best dat je niet meer mee tevreden zijn dan? Dat je het offline hebt gehaald? Of,
ben er niet meer tevreden van.
Of stond het Spotify en je hebt het dan 108 jaar.
Maar dat komt ook uit een periode. Ik heb heel wat jaren... Ja, ik heb 3 kinderen. Ja. Als mijn kinderen nog wat kleiner waren en ik zat in een relatie en ik werkte vol tijd, dat was heel weinig tijd voor muziek. Ik ben altijd muziek blijven maken en blijven schrijven, maar het was tussen de soep en de patatten. En altijd wel blijven creëren, maar ik merk nu, met alle tijd dat ik er nu aan besteed, dat je gewoon tot veel betere dingen komt dan dat je rap is echt zo zoeken van waar kunnen we eens een uur repeteren en zo. Dan kom je zo tot het topje van de ijsberg en kom je bij je eerste emoties en hetgeen dat er eerst af moet, maar je doorgraaft dat niet. Dus ik vind dat we sommige dingen nog wel goed dat we daar gemaakt hebben, maar anderzijds niet goed genoeg en denk ik dat ik beter kan.
Ja.
Ja.
Misschien kort door de bocht, maar een van de gevolgen van uw scheiding heeft dat gemaakt dat je een beter bij de kans zit geworden.
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ergens is dat, logisch.
Mm-hmm.
Gevuld de leegte op. En...
Want dat is ook een van de vragen van Sibrand. Dat was van, hoe combineer je dat muzikant zijn met vader zijn? Maar ja, gewoon scheiden. Dan...
gewoon scheiden. Nee, ja, ik heb... Ik denk bij mij... Dus ja, ik heb 3 kinderen, maar van 2 vrouwen. Dus ik heb 2 keer een gezin gehad dat, waarbij dat die relatie tot een einde gekomen is. En zeker na die tweede keer dat ik er wel een klop van had... van fuck, hoe is dit nu weer kunnen gebeuren? Ja. En nu sta ik hier en heb ik 2 keer gezin gehad en terug co-ouderschap. Hè? In de helft van een tijd ziet u kinderen niet. En dan, want dat is ook de reden dat ik op mijn vorige LP halve mijn blote sta. Ja, ik volledig mijn blote, maar Sjan zag niet alles ziet. Ik had zo wat gevoel van, ik ben alles kwijt en ik moet terug van nul beginnen en terug alles opbouwen, zo.
Mm-hmm.
Maar ik dacht toen ook van, oké, die relaties, ik ga ermee stoppen, dat was hier toch niet.
Ja.
En ik ben echt teruggegaan naar de essentie van wie dat ik was, denk ik. Mm-hmm. En wat dat mijn jongensdroom was, en dat was muzikant worden.
Mm-hmm.
En dan heb ik wel de klik gemaakt van, oké, ik heb deeltijds mijn kinderen, en dan ben ik papa, en niets meer als dat. Maar als zij er niet zijn, dan ben ik alleen maar bezig met muziek.
Ja.
En dan is muziek mijn lief. En ja, de tijd die daarvoor vrijgekomen is, chance dat ik muziek heb, want ik zou anders echt wel afzien, want dat is niet fijn als je kinderen plots niet meer elke dag ziet. Maar doordat ik die tijd eraan geef, tuurlijk iets dat je aandacht geeft, dat groeit. En ja, dan is dat logisch dat je tot betere dingen komt. En mm-hmm. nu voel ik ook van, oké, je begint terug. Als je lang met kleine kinderen geweest zit en je wordt wat geleefd, hè. Meestal, en je verliest een stuk van jezelf. En dat vind je maar pas terug als je stilte hebt en geen andere taken. En zo kwam ik terug bij... Daarom had die skits er ook op zitten op mijn laatste album. Ja. Ik ben dan echt...
Ja, jij bent een van de weinige rappers die uit de 23 nog skits gebruikt.
Ja, fuck yeah. en dan echt cassettes van vroeger teruggevonden, meer dan 20 jaar geleden. En dan horen van, amai, die dingen die ik daar schreef, eigenlijk wil ik dat nog altijd... Of voel ik dat nog altijd, maar ik was dat wat kwijt.
Mm-hmm.
En dan, ja, ik denk, in januari ben ik echt zo 1 januari begonnen met, oké, ik kan nu echt alles geven voor de jongensdroom terug en volledig voor muziek gaan. En ja, na een tijd loont dat wel. En ik heb nog nooit zoveel optredens gehad. Komen altijd maar kansen en die bal is zo aan het rollen.
Hoeveel optredens heb je zo gemiddeld per maand?
2 of 3.
Ja.
Daar ben ik al heel tevreden mee. Want ik heb jaren gehad dat ik zo elk jaar 5 optreden zat of zo.
Ja.
En nu is dat veel meer. En dan kun je ook echt je live performance veel beter maken en eraan werken en echt iets uniek proberen te doen. Dat zijn
optredens van een half uur?
Nee, een uur of langer. Ja. Ik voel me terug echt meer muzikant en wat ik altijd al wou doen.
Mm-hmm.
Dus in die zin, ja, is het co-ouderschap een zegen, al is dat zo raar om te zeggen. Maar dat is, ja, papa en muzikant, ja.
Ja. Ja. Volgens mij mocht ik een dag allemaal journalist zijn, zou dit de perfecte reel zijn geweest. Maar...
Nou, gelukkig ben je dat niet. Ik ga me nog wel rosé pakken, man. Ben jij nog wel...
Ja, bedankt. Heb je vragen in het midden van deze podcast?
Vragen?
Ja. Van waarom heb je die vraag niet gesteld?
Ik wil nog wel lyrics ontleden. Jij zei dat we dat gingen doen, hè?
Ja? Ah ja, oké, cool. Cool. Ja. Inderdaad, dat zou ik wel doen, ja. Maar heb ik nog een vraag? Ja, oké, maar ik heb nog een paar vragen, Sibrand.
Ja, doe maar.
We hebben eigenlijk heel veel dingen ook al... Allee, ik zelf... dat is wel interessant. Hij zegt dat hij zo rapper zit als een kleinkunst, muzikant.
Ja.
Maar waar zit dat verschil dan?
Dat heeft meer te maken met hoe profileer ik mij.
Ja.
En ik heb al heel vaak het gevoel gehad dat ik zo nergens volledig in thuis hoor. Mm-hmm. Ook die in het hip-hop genre. Mm-hmm. Dat ik meestal nogal zware teksten heb en melancholisch en traag. Yeah. En af en toe wat zing. Dat wat meer neigt naar kleinkunst. Het heeft meer met profilering te maken van oké, ik ben een artiest en ik ben een rapper, maar niet de doorsnee rapper waar dat je aan denkt, maar ook wel wat kleinkunst invloeden. Mm-hmm. Ik heb vroeger heel veel naar kleinkunst geluisterd, maar dat heel de tijd opstond bij mijn ouders. En dan dat je dan Egido Belcanto erbij hebt, ja. Het is niet dat ik zo zelf zoiets heb van oké, ik ben een rapper / kleinkunstenaar. Het heeft meer met profilering te maken. Maar ik heb nog altijd niet het juiste woord gevonden of dingen van, dat doe ik nu.
Mm-hmm.
Voor kleinkunst ben ik te hard hiphop en voor hiphop ben ik te soft, dikwijls. Ja. En ben ik te veel kleinkunst of zo. Ja. Denk ik dan.
Ik snap het. Maar ik zit zelf ook in zo'n chipsgenre, genre van rap. Ik vind het ook zot. Maar je zo comedy rap beginnen doen. En comedians zijn nooit enthousiast geweest over mijn rap dan als over comedy wagen.
Zwaar.
En ze zeggen zelf meer over mijn comedy rap, dat ze het funny vinden, dan als ze over comedy zijn.
Ah ja.
Ja. Maar het is ook een zeker omdat, mijn verhaal maakt te lang en je moet 16 bags blijven in rap, dus heb ik zo wat rapdichtheid gekregen.
Ah, ja.
Door de... door de uitdagingen van de gebreken naar rap. Hij zit in een bepaald maatmeter. Het is wiskunde uiteindelijk. Hè.
Rap?
Ja.
Ik vind dat niet. Maar ik ben er wel atypisch in, denk ik.
Sivan schreef altijd tegen mij van, Louis, vergeet niet, ga hem lettergrepen.
Er zijn verschillende benaderingen. Hè.
Lou G is ook iemand die heel veel met lettergrepen bezig is. Lou G kent.
Ja, tuurlijk. Ja, ik ben er wat atypisch in. Het is niet dat ik een nummer aan het schrijven ben en denk van, ik ga nu 16 bars schrijven.
Mm-hmm.
Ik schrijf totdat ik vind dat het verhaal verteld is.
En
ik zie wel hoe dat dan uitkomt op een beat. Dat mag ook scheef zijn, vind ik. Maar anderen zijn er heel, heel afgebakend in.
Ja.
En gaan echt woordje per woordje onder elkaar zetten. Zo ben ik nooit geweest. Ja.
Nee, ik heb langs ook zo, was dat nou een history of hip-hop bezig? Is zo'n nummer van 10 minuten. Maar ook gelijk Pillow Talking van Lil Dicky.
Ja.
Dat is ook zo'n nummer van 10 minuten dat hij echt zo heel verhaal heeft verteld.
Mm-hmm.
Hij op het laatste album niet. En je vorige nummers, denk ik... lange nummers?
Mijn laatste album niet, denk ik. Dat schommelt allemaal rond de 3 minuten.
In het oeuvre van Hugo.
Oh. Vroeger waren dat wel langere nummers... Maar de laatste platen zal zo 3-4 minuten niet meer als dat. Soms zelfs 2,5 of zo. Ja.
Spreek dat.
Ja.
Yep.
Radiovriendelijk. Om dan nooit op de radio gedraaid te worden.
Maar hey, dude, het was te hoog.
Ja, dat is waar. Ik heb radio ingewist.
Maar plus ook knock-off?
Ja, dat ook, ja.
Toch? Heeft dat niet enigszins bekendheid verworven? Of?
Ja, knock-off is wel een hit, maar ik zat in 1 aflevering
met
een nummer en eigenlijk... Enkel het instrumentale, dus dat is Lof voor de Niri.
Ja.
Die heeft een beat gemaakt. Maar het nummer zelf is wel opgenomen in de officiële playlist van Knokke Off.
Ja.
Dat wel, ja.
En heb wel u...
Ja, dat heeft mijn streams wel naar omhoog gejaagd. Ja, waarvoor dank.
Ja. Maar en ze hebben toch gevraagd om mogen dat gebruiken,
Ja.
Dan krijg je echt zo plots een mail van een productie van... Ah, wel
een ik denk dat het zelfs gewoon een Instagram-bericht was. In mijn DM's. Die dan zeiden van, mogen we dat nummer gebruiken?
Ja.
En dan, ja.
Maar anders je Instagram tegenwoordig, hè?
Ja.
Ja. Wordt hij nog gebeld, doe mens? Maar natuurlijk is hij ook wel... Niet meer van de jongste.
Ik word nog gebeld. Ik word nog gebeld.
Nee, maar echt, ik belde vandaag met iemand en die zei letterlijk van, meestal bel ik niet, dus...
Ja. Ik heb wel liever telefoongesprekken dan berichtverkeer.
Ja, toch? Ja. Het gaat ook rap, hoor. Je hebt direct een respons, of?
Ja, jij niet het risico dat je een opmerking maakt die verkeerd wordt geïnterpreteerd. Of jij veel minder.
Als in de hoop dat het duidelijk is, dat
ja, ja, maar geef mij toch maar gewoon een telefoongesprek of beter nog in het echt. Ja. Mm-hmm. Of, ik ben wel fan van die boodschappen die je kunt inspreken. In plaats van typen, dat doe ik vrij vaak. Ja.
Maar en,
omdat je dan ook gewoon...
Zit dat direct toch akkoord of pak je dan backing op? Nee.
Oh ja, nee, gewoon on the spot, hè. Ja, okay. Die microfoon indrukken, alsof dat je gesprek voert.
Maar je dat zo verwijderen achter grap,
hè? Ja, nee, het is hoe dan het is.
Ja, oké. Okay, ja. Okay. Ja. Maar ik heb ook al mensen gehoord die dat dan doen en die dan zeggen van, dat is het voordeel van dat je zo kunt audio opnemen, maar dat, bij voicemail heb je dat niet. Bij voicemail is direct. Maar bij jou is dat het probleem, dus niet van, hij zegt van, oké, ik heb het zo opgenomen.
Ah ja.
Het zal zo verschijnen.
Het is dat. Imperfectie.
Ja. Neem je geen freestyles eigenlijk op? Want juist, soms komt dan wel een refrein uit de freestyle. Heb je dat dan opgenomen of is het dan gewoon
ja, als ik aan het schrijven ben, als ik een hoek aan het zoeken ben.
Ja,
ik gebruik dan mijn gsm om dat op te nemen. Ja, dat wel.
Ja. Oké. Okay. En dan gebruik ik het dan om eventuele bugs eigenlijk in...
Vooral voor de hoek te vinden, hè. Ik vind een hoek moet heel organisch komen. Maar
ik vind een hoek in mijn hoofd is dan altijd zo vaag gegeven. Dat zijn zo 8 bars tussenin, toch?
Ja, kijk, ik denk daar ook weer niet in 8 bars. Ja. Ik denk dan, wat wil ik meegeven?
Ik had langs 8 bars van 16 en ik heb gewoon gezegd... dat was zo'n Google Drive op Rex van Ravidi 2. En ik zei gewoon tegen die band, ja, ik heb een hoek geschreven. Omdat ik dacht, ja, ik heb geen bars geschreven, maar ik heb maar 8 bars. En toen heb ik dat een hoek genoemd. En ze zien het in mijn hoofd van 8 bars als een hoek. Maar,
kan, maar ik heb geen hoek van 2 bars hebben ook.
2 bars, maar alles is op een 4? Grap is op een 4?
Ja, maar je kunt geen alles... Ja, nee, dat is nu, ik ben er volledig anders in. Je kunt dat ook scheef trekken en je kunt er van alles mee doen. Ik vind, maar ik bekijk
dat heb ik ook al geleerd. Je kunt wel zo buiten, want tot voor kort dat ik zo... Poetsch, poetsch, dat ik van, daar moet je rijman in zetten.
Ja.
Maar je kunt ook gewoon... Poetsch,
krijg je van alles, maar ik denk ja, maar dat is ook om...
En dan heb je plots een lange gezin, dan heb je niet zo met je... Maar dat moet binnen die maat zijn. En...
Mm. Ik ben gewoon veel meer gefocust op het verhaal dat ik wil vertellen.
En ja.
Het technische gedeelte. Ik vind dat soms ook wel iets tofs in, om dan uit te pakken met flows en dit en dat. Maar het verhaal is bij mij dat primeert.
Mm-hmm.
En wat voor tijd of bars dat je ervoor nodig hebt, dat doet er niet toe. Ik neem dat op en dat moet klinken en dat moet kloppen en... Ja, zeker een hoek, dat is de hoeksteen van het nummer. Ik begin meestal met een hoek.
Maar
en
als dat ik...
Jeeks! Die boodschap moet kloppen en die moet sterk zijn. En als ik daar content van ben, dan begin ik aan de verses meestal.
Oké. Heb ik nog een vraag van Sibrand?
Sibrand.
Dat was heel erg een leuk voor Sibrand. Want dat is een anticapitalist, dus dat was heel vreemd. Dus dat is netjes beter. Vraag van Sibrand.
Oké.
Dat was het. Eerst één vraag. Die samenwerking met Magia Iscariot, hoe is die ontstaan?
Wacht,
dat wist hij eigenlijk al, omdat hij met Magia Iscariot gesproken, maar je zei toch, vraag het maar. En vanaf bij deze vraag.
Ik moet even denken waar ik die ontmoet heb. Ik denk dat ik het weet, volgens mij... Wacht, hè. Ja, ik heb eens gespeeld in Trek Hostel in Gent. Uh-huh. Dat is zo, een hostel. En die hebben een heel gezellig caféken. En die deden zo open, wat soort open mics, waar dat je dan op
kon in... Hostel, waar was dat? Waar?
In Gent. Via Vibe kon je daarop inschrijven. Ik moest daar spelen en ik denk dat ik haar daar heb gezien en dat ik echt... Ja, fan was van de energie die ze heeft op het podium vooral.
Ik ga je straks nog een vraag stellen over Vibe, maar ik ga die vraag maar even vasthouden. Okay. Maar even
ik heb ze daar gezien, ik denk toch dat het daar was, en dan heb ik met haar even gepraat en gecontacteerd. Ze heeft dan eens een voorprogramma gedaan, of ik heb haar gevraagd van in een voorprogramma van mij of een support act te zijn, gewoon omdat ik er heel goed vond. En dan is, had ik een nummer met Iri gemaakt, en zochten we zo een outro. Dat was een nummer vanuit een heel mannelijk perspectief. En we hadden als outro zo aan een vrouw die van haar een tak maakte, die een beetje loco was. En Maria is Cariot, is wel een beetje loco. En zo is dat gekomen, ja.
Oké.
Ja.
Ja, en Los Sabes kende je gewoon?
Los Sabes ken ik niet.
Nee?
Nee, okay. Maar ik volg die wel al een tijdje. Ik vond een goede rapper. En ook gewoon dat nummer aan het horen en denken van, hier kan nog een andere rapper op. Wie hoor ik hierop? En dan hem gecontacteerd.
Ja.
En is daar ook afgekomen in mijn release.
Ja, ja.
Om het live mee te doen. En dat was de eerste keer dat ik die zag. Ja, dus dat was wel beestig.
Okay.
Ja, de eerste keer gewoon live zien, podium, nummer doen. Ja, dat was graaf.
Dat was zo. Ja, voor ons zelf gesproken. Dat is een van de rappers die op een nieuw project van mij staat.
Ja, cool.
Dat ik nog aan het maken ben. Ik heb die vraag niet gesteld op een podcast, dus ik ga bij deze doen. Ik ben een project aan het doen, dat heet Overdosis.
Mm-hmm.
En dat worden 25 nummers met 50 featurings.
Oké.
Okay. Heb je zin om op een van die nummers een featuring te doen?
Als ik het voel, dan doe ik dat.
Ja, voilà. Dat is exact wat ik verwacht.
Voilà.
Ja, nee, maar letterlijk, dat is voor iedereen het antwoord behalve mijn man.
Mm-hmm.
Man zei letterlijk tegen mij, stuur mij een beat, een thema, en ik begin te schrijven. Ik dacht, oké.
Ja.
Blijkbaar is dat goed. Ja, maar dat is de enige rapper die gewoon schrijft, blijkbaar.
Ja.
Ik vond ook een totaal onverwacht antwoord.
Dat is ook een krakker.
Nee, omdat het mij is bijgebleven. De man gewoon zei tegen mij van, stuur het en ik schrijf.
Zalig.
Ja. Voilà. Nee, wat ik aan het denken ben, als ik nu gewoon...
Ja, maar nog een vraag stellen over vibe.
Hè? Ah, juist.
Zie, Sjan zal ik het nog weten.
Ah, nee, ja. Oh. Dat weet je dat ik op stuur klok, maar dat is niet waar. Maar, goed dat je het weet, ja.
Hela.
Zeg iemand die vibe regelmatig update? Want ik ben best van vibe is zoiets dat ik nauwelijks naar kijk, want ik vind dat zo heel belangrijk, omdat ik denk van, echt publiek kan ik me bereiken, maar waarschijnlijk wel organisatoren ofzo.
Ik kijk daar wel wekelijks naar, ja.
Ja.
Ja. En zo inschrijven op kansen en...
Ja.
Dat wel.
Maar zo echt je optredens bijhouden van, daar moet ik optreden.
Ja, ik denk dat mijn lijst daar staat.
Ja, die hou ik echt bij.
Ja, ik hou die bij, ja. Ja.
En zo videoclips toevoegen.
Ja,
en zo.
Ja.
Je foto's updaten.
Ja, hebben we allemaal gedaan, joh. Ja.
Ja. Hoe oud is uw bio?
Hoe oud dat mijn bio is? Ja? Ik denk nu een maand of zo.
Echt?
Ja, ik ben wel... Ja.
Maar ja, natuurlijk is het part-time.
Ik ben part-time.
Ja. Ja, oké. Okay. Dat is toch wel logisch dat je vibes is zo gespakt.
Ja.
Dan zie je dat als een... Ik ging een vraag stellen, maar eigenlijk weet ik dat het sowieso ja gaan zijn. Ja, vibe is must, hè.
Vibe is wat?
Een must.
Het is een van de kanalen die optredens kunnen voorzien.
Maar het blijft wel redelijk onbekend. Ik heb al heel veel muzikanten gezegd, zit je op vibe? En dan ze dan zeggen, nee. En dan heb ik gezegd van...
Ja, ze organiseren ook wel regelmatig allerlei dingen.
Uh-huh.
Nee, ik vind dat wel een must, eigenlijk, ja.
Uh-huh.
Ja.
Ja. En dan... Ja. Schrijf jij op elke kans in?
Nee.
Hoe sta ik tegen de kans?
Geld.
Oké. Bij deze is dat de aflevering van deze week? Ja? Maar over 2 weken kunnen mensen je terughogen.
Amai. Overkill.
Ja. We maken hier 2 afleveringen van. Ik heb ooit gedaan met Essence. Heb ik een 3-delige aflevering gemaakt.
Ja.
Maar... Ja, je bent in het niveau van 2 afleveringen.
Oké, okay. Kan ik mee leven.
Oké, <Okay. laughs> voilà. Ziezo, dat was de eerste aflevering. Bedankt voor het luisteren.